Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Want het kan wel zijn dat er straks een sigma of een upsilon of een tau of een omega variant is.
Het ging natuurlijk over een reisje naar Griekenland. Maar goed, dat was ook weer een beetje gekkig natuurlijk.
Binnenkort is het grote volksfeest ook voor mij weer aanstaande.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
En een hele goede dag, politiek commentator Wouter de Winter. Nou, ik wil eigenlijk eerst de luisteraars bedanken van deze podcast. Want ik kreeg echt, nou, een stortvloed is wat groot. Maar ik kreeg berichtjes via Twitter dat Aladdin, ja sorry, toch doorgaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook naar de Disneyfilm Encanto geweest met mijn jongste zoontje. Dus ik, ja, mensen krijgen een bepaald beeld van mij wat niet helemaal strookt met
Rockstar.
De werkelijkheid. Ja, zo is het. Maar heb jij nog, nu het allemaal weer een beetje kan, iets gedaan waarvan je dacht, oh, wat fijn. Of grijp ik daar te diep mee in jouw privéleven?
Nou,
ik maar met de billen bloot, met alle gênante.
Ik heb altijd veel. Ik heb veel verjaardagen in dit seizoen.
Oké. Okay.
Ja, ik heb een heleboel mensen die mij dierbaar zijn. En trouwens, binnenkort is het grote volksfeest ook voor mij weer aanstaande. Maar dat is dan wel heel leuk dat je dus. Ja, ik heb dan blokjes verjaardagen, maar niet zeg maar blokjes van dat je langskomt. Met beperkte aantallen, maar gewoon elke dag een blok verjaardagen,
oh ja.
Zeg maar.
Oh ja, nou ja, hartstikke leuk. Dus dat is, natuurlijk.
Ja, ja. Ja, als nou, dat is echt mensen die denken, Jezus, dat waren 2 minuten van mijn tijd die
ja.
Echt.
Nou ja, goed, wat wel grappig is, dat natuurlijk toch het sentiment is wat nu in de samenleving heerst. Het kan allemaal weer. Het willen we zo snel mogelijk van alle coronamaatregelen af. Dinsdag in Den Haag buitelden ze bijna over elkaar heen om toch te zeggen dat ze er wel helemaal klaar mee zijn. En Wilders die verwoorden het zo.
Wat mij betreft moeten al die maatregelen van of het nou 1G, 2G, 3G, de coronatoegangsbewijzen, daar moeten gewoon van af. Je hebt ook rapport na rapport gekregen, zelfs van TNO in Nederland, dat bijvoorbeeld die coronatoegangsbewijzen, dat die niet of nauwelijks een paar procent helpen.
Ja, er is geen houden meer aan, lijkt het wel. Hè? En je krijgt ook een beetje de indruk dat men in het kabinet eigenlijk ook niet meer weet wat ze moeten doen. Omdat je ziet dat sowieso de advisering van het OMT, die zo ontzettend dominant is geweest de afgelopen jaren, dat die minder dominant wordt. Dat is denk ik ook gezond, aangezien dat een beetje een OMT op zich werd. Een eigen soort schaduwkabinet. En je zag ook niet zo lang geleden dat er ook al plannen waren door een aantal OMT-leden om zelf maar met een plan te komen over hoe we in de toekomst met pandemieën om moeten gaan. Dat je denkt van ja, ik bedoel, thank you, maar hè? We wilden nu weer gewoon lekker normaal door met leven. Maar een kabinet dat zich geconfronteerd werd met het ene na het andere Europese land, dat de boel allemaal vrijgeeft. Intussen skyrocketing besmettingscijfers hier, iets oplopende ziekenhuiscijfers. Mijn indruk is dat men vooral die ziekenhuiscijfers kijkt of daar niet echt een explosie is. En als dat niet uitblijft. Hè, het is nu iets meer dan bijvoorbeeld de week daarvoor. Maar als dat niet met exponentieel omhoog gaat. Met tientallen, honderden procenten. Zoals dat wel met deze besmettingen gebeurt. Dan moet je wel denken aan de volgende stap richting versoepelen.
Ja,
De inschatting is nu dat het een tussenstap zal worden. Dus dat je eerst bijvoorbeeld naar middernacht gaat of zo, voordat je die hele nachthoreca opengooit. Maar ja, die nachthoreca heeft al gezegd, vanaf 12 februari is het feest. En de vraag is, wat kan het lokale gezag die de boel moet handhaven nog doen als de hele stad na 12 uur open blijft?
Ja.
Dus ja, dat wordt nog een hele lastige beproeving.
Nou, het is ook wel lastig. Ik vroeg ook in Den Haag, bijvoorbeeld aan Kees van der Staaij, die had hij volgens mij ook nog een motie over ingediend. Nou, Wilders zei de ene en de andere motie, die wordt er eigenlijk over ingediend. Van ja, hoe snel moet je nou volledig van het slot? Nicky Pauw Verwijf van JA21, die zei, nou vandaag, doe het maar vandaag, weet je wel.
Nou ja, het grappige is wel dat je al die Kamerleden die we toch eigenlijk zeker de afgelopen 3-4 maanden nodig gemist hebben als het ging om een ja, bijsturen van de coronakoers. Hè. Laten we niet vergeten dat deze grote versoepelingsactie van de afgelopen maand het gevolg is geweest van de opstand die er in de samenleving losbrak aan alle kanten. Vanuit burgemeesters, maar ook de GGD over de quarantaineregels, winkeliers, horeca, cultuursector. Dat is de druk geweest die uiteindelijk het kabinet heeft geforceerd om vergaande stappen te nemen. Dit kwam niet uit de Tweede Kamer. En nu ineens, nu er weer goed nieuws te vertellen is... Is het van ja, gooi alles maar open en eerder vandaag en morgen. En vergis je ook niet, je noemt een aantal Kamerleden. De motivatie van die Kamerleden is ook allemaal weer een andere. Hè? De SGP, maar ook de ChristenUnie zitten natuurlijk vanuit hun achterban sowieso.
Ja, zeker.
Met mensen hebben die te maken dat het toch in de eerste plaats God is die bepaalt hoe mensen hun leven komen te leiden. En of ze ziek worden of niet en beter worden of niet. En dat de menselijke bemoeienis en beïnvloeding daarvan niet gewenst is. En in principe. En bij de ChristenUnie zie je dan af en toe wel van, nou ja, als het echt niet anders kan, dan moet het maar. Maar zo'n SGP ziet gewoon de kans schoon om nu voor de achterban terug te duwen. En te zeggen van overheid op afstand, vaccins, dat maken we zelf wel uit en zo. En dat snap je wel op zich. Maar daardoor is er een soort, ja, een bonte verzameling aan geluiden die nu zegt weg met dat 2G-wetsvoorstel. Het is nog niet eens behandeld, hè? Weg, intrekken. Dat je bij jezelf denkt, ja, oké, maar... en dat hoor je natuurlijk ook wel onder bestuurders en in coalitiekringen. Van het kan wel zijn dat er straks een... Sigma of een Upsilon of een Tau of een Omega variant is. Als we de Omicron hebben gehad.
Ja.
En dan wie weet wat er ons dan allemaal wel niet te wachten staat. Ik hoorde toevallig deze week het woord kinderkiller voorbij komen. Kinderkiller. Pardon? Ja, dat klinkt heel eng.
Ja, dat klinkt
maar stel je voor dat er een variant ontstaat die heel kwetsbaar wordt voor kinderen. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan nog steeds zeggen, ja, we hebben het allemaal niet meer nodig. Trek je wetsvoorstellen maar in. Kan ons niet schelen waar het over gaat. Dat wordt best wel kwetsbaar. Dus om de victorie te kraaien is iets waar we volgens mij natuurlijk allemaal behoefte aan hebben met betrekking tot dat virus. Maar ja, de ervaring leert dat we dat eigenlijk nooit hebben kunnen doen. Dus daarom vind ik het verbaast het me dat nu iedereen... Maar ja, het verbaast ook weer niet. Want we hebben dit al eerder meegemaakt. Het idee dat het de schade meevalt, dus opengooien die hap. Ja. En dan vervolgens werden we door de realiteit ingehaald.
En nog één punt wat ik overigens wel interessant vond. Dat als je Lisa Westerveld, die sprak er ook van GroenLinks. En dat was eigenlijk een van de weinige Kamerleden die gewoon zei van ja, moet je luisteren. We hebben een redelijk beperkte IC-capaciteit. We zijn daar gewoon kwetsbaar. Ze hebben de zorg nauwelijks kunnen dragen de afgelopen maanden. Dus laten we even wat aan een pauze nemen, wat rust nemen. En van daaruit verstandig het land verder opengooien.
Nou, weet je, hoe je het ook bent of keert. En eerlijk is eerlijk. Zij durft daar wel een geluid te laten horen. Wat bijvoorbeeld in haar achterban niet per se wordt geapprecieerd. Hè? GroenLinks, hè? De Diederik Ebbingers van deze wereld. Die toch ook stonden aan te dringen op het moet allemaal maar open en die cultuursector. En dat snap je, hè? Je snapt het allemaal. Die mensen willen aan de slag, die willen weer leven zoals we het allemaal willen. Alleen je merkt dat Westerveld toch af en toe durft toch enige voorzichtigheidsmarge in te bouwen. Ja. En dat zal haar in haar eigen achterban vast niet altijd op applaus komen te staan.
Nee.
Maar dat is wel iets wat je, vind ik, de afgelopen jaren niet al te vaak zag. Dat mensen durfden om de eigen achterban een moeilijk verhaal te vertellen. In plaats van ze naar de mond te praten of gewoon te zwijgen.
Ja, het moeilijke verhaal. Laten we doorgaan met afhameren. Een onderwerp wat eigenlijk twee van jouw expertises raakt. Namelijk het Koninklijk Huis. Want je bent ook natuurlijk verslaggever Koninklijk Huis. En wat er natuurlijk gebeurde rondom het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima had natuurlijk ook een enorme politieke component. BNNVARA die heeft deze week een hele documentaire serie gemaakt over wat er nou allemaal achter de schermen is gebeurd. En jij wilde het daar ook specifiek over hebben, hè?
Ja, de reeks heet het Porseleinen Huwelijk.
Ja, 20 jaar.
20 jaar. En dat was natuurlijk op 2 februari van deze week was het ook zover. Het was echt een hele interessante en een hele goed gemaakte mooie documentaire. Echt een moeite waard om te kijken. Echt niks dan lof daarvoor. Geef ze maar een tegel of zo of iets anders leuks. maar ik vond het echt indrukwekkend. Voor mensen die het niet hebben gezien, kort uitleggend, wordt in beeld gebracht en met sprekers en bewijsstukken hoe dat huwelijk tot stand is gekomen. Hoe de toenmalige prins van Oranje, de huidige koning, verliefd werd op de Argentijnse Maxima Zorreguieta. En dat hele traject wat we weten dat moeilijk zat met die vader. En die had als onderstaatssecretaris en later als staatssecretaris van
landbouw.
Van landbouw gediend in het Videla-regime. En minister-president Kok, maar ook de Tweede Kamer, vonden daar van allerlei dingen van. En de bedoeling was dat die man op afstand gehouden werd. En dat de prins van Oranje toch kon trouwen met wie hij wilde. En nou, er is heel veel over te doen geweest destijds. Maar we zagen nu eigenlijk voor het eerst een heleboel onthullingen. Dankzij de aantekeningen van Max van der Stoel, de zendeling die op die man werd afgestuurd om hem te bewegen om niet naar Nederland te komen en afstand te nemen. En nou ja. En daar zitten gewoon, die stukken zijn openbaar geworden dankzij, vermoedt men in Den Haag, en dat vermoed ik als kijker eigenlijk ook, de medewerking van de zoon van Max van der Stoel. Scipio heet hij.
Oh.
Ja. Ja. Dat was, ik bedoel, als je nog een kind...
Nou, hè, was het niet van plan.
Noem hem
maar.
Scipio, want dat, zo kom je ze niet vaak tegen.
Ja, nee.
Beetje Aladdin-achtig.
Ja, misschien speelt Scipio wel een rolletje de Aladdin. Ik heb geen idee.
En die Scipio, die was ook in beeld. Maar die heeft dus allerlei aantekeningen. Waardoor je dus geconfronteerd wordt met hoe dat destijds is gegaan. Ik dacht wel bij mezelf, het lijkt mij staatsgeheim eigenlijk. Staatsgeheime informatie. Omdat zulke pijnlijke en persoonlijke dingen ook over, ja, over ook hoe de koning en de koningin destijds, Beatrix, en reageerde richting haar zoon. Zoon emotioneel, want die wilde trouwen met wie die wilde. Ja. En dat snap je ook wel. Maar ook gewoon, er was sprake van, we hebben inzage gehad in de ministerraad notulen. Alsof het de Donald Duck is die je eventjes bij de sigarenboer leest. Maar natuurlijk heel zeldzaam. Dus wie heeft die informatie verstrekt, denk je dan? En ik weet niet of Max van der Stoel ook de ministerraad natuurlijk kreeg. Lijkt me eigenlijk niet. Dus er hebben meerdere mensen meegewerkt aan het verstrekken van informatie. En dat zijn mensen die vooral op de achtergrond, denk ik, voor een groot deel verkeren. Maar echt heel interessant, maar ook wel kwestieus op veel plekken. Omdat je gewoon zag hoe, je ziet op een gegeven moment zie je de prins van Oranje gewoon zeggen, nee hoor, er is helemaal geen druk uitgeoefend op mijn schoonvader. Nou, dat hebben we net dus een hele aflevering gezien van dat wel zo is gegaan. Inclusief citaten en zo en hoe die reageerde En dus dat. Maar je ziet ook dat er op een gegeven moment, als er een aangifte ligt om die man te vervolgen in Nederland vanwege zijn medewerking aan het Videla-regime, waarin eigenlijk dezelfde juridische weg wordt gevolgd als het vervolgen van Desi Bouterse voor de decembermoorden in Nederland. Want op dat moment ging men die kant op. En dan zie je dat op het allerhoogste niveau van het Openbaar Ministerie, dat ineens, omdat Soriguette aan de beurt is, ook Bouterse niet meer vervolgd wordt. Mm. Omdat de monarchie kennelijk beschermd moet worden. Dat er contacten zijn tussen de baas van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Algemene Zaken over een besluit om iemand al dan niet te vervolgen. Dat je denkt, we hebben volgens mij scheiding van de verschillende machten in Nederland.
Ja, ja.
En dat hoort helemaal niet.
Maar het is het best opvallend dat nu jij hierover vertelt, ik heb er het een en ander van teruggezien, ook in voorbereiding hierop, maar dat er ook niet heel veel ophef over lijkt te zijn.
Nee, ik heb er nog niemand in Den Haag over gehoord. Het is natuurlijk gisteren de laatste aflevering uitgezonden. Misschien dat we de gelegenheid krijgen om daar vandaag ook nog iets aan de minister-president over te vragen. De erfopvolger van premier Kok, hè, die destijds natuurlijk met het dossier belast was. Maar waar we bijvoorbeeld ook nog even een gek voorbeeld, dat op een gegeven moment duidelijk wordt dat Max van der Stoel had besloten van die man moet niet naar Nederland komen.
Ja.
En Kok nog niet kennelijk zo ver was en zich daar min of meer bij aanstoot. Dat ik dacht, ja, maar hebben we niet ook nog een parlement? Hebben we niet ook nog een kabinet wat ergens van vindt?
Het is een schimmig gegaan.
Ja, ze volgden zijn lead eigenlijk. Max van der Stoel, staatsman, natuurlijk wel heel, heel voornaam. Volgens mij ook minister van Staat. Maar eigenlijk, zo hoort het niet te gaan. Ik heb me er wel erg over verbaasd dat nog wel redelijk geruisloos is verlopen. De vraag is natuurlijk niet of niet zozeer meer van, krijgen we nog veel extra informatie boven tafel als je alles gaat onderzoeken. Want ja, we zien het nu en ik denk dat het redelijk adequaat of buitengewoon adequaat eigenlijk is, zoals het in beeld is gebracht in de documentaire. Maar de vraag is natuurlijk, functioneert het systeem nog zo op dit moment in Nederland dat er dus achter de schermen een politieke vinger kan worden gelegd op het weegschaaltje van vrouwen justitia. En kan, zoals in de eerste aflevering bleek, nog steeds het Koninklijk Huis, want dat is toch wel iets wat je veronderstelt, een geheim onderzoek starten naar de achtergronden van iemand op het moment dat de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken die over de Veiligheidsdienst gaat, daar helemaal geen weet van hebben.
Nee.
Weet je, mag dat wel? Dat mag eigenlijk helemaal niet. niet eigenlijk, het mag niet. De vraag is, kunnen dat soort machinaties nog steeds gebeuren? En je zou zeggen, zoals we wel vaker denken met dingen waar we ons over verbazen, ook op het wereldtoneel, zoiets gebeurt niet meer. Hè? Niet meer oorlog in Europa, gekke presidenten en staatshoofden. Dat was iets van vroeger, daar lazen we in geschiedenisboekjes over. Maar je ziet het nog steeds gebeuren. Dus we hoeven ook niet uit te sluiten dat er ook anno 2022 op de achtergrond dingen plaatsvinden.
Ja.
Die democratisch niet te verantwoorden zijn.
Nee, maar duidelijk is wel dat als het gaat over de communicatie, koninklijk huis, kabinet, dat natuurlijk wel vaker tot rare bochten heeft geleid. Ik kan me nog herinneren dat ging natuurlijk over een reisje naar Griekenland. Ja. Maar goed, dat was ook weer een beetje gekkig natuurlijk. Of, ja. Of je onthulling over het feestje natuurlijk van Amalia.
Ja, ja.
Dat zit daar. Dit verhoudt zich niet helemaal tot elkaar, maar er zit natuurlijk wel een patroon in hoe de informatie uiteindelijk naar buiten komt en de rol van de Tweede Kamer daarin bijvoorbeeld.
Ja, en de rol van het staatshoofd,
ja.
En de manier waarop de Oranjes hun leven leiden.
Ja, het wegblijft van de rol van de Tweede Kamer eigenlijk, hè? Dat die niet geïnformeerd
die
wordt aan de voorkant.
Eigenlijk gepasseerd. Ja. We zagen in die documentaire, zagen we ook Ad Melkert, die dan min of meer als een soort semi-woordvoerder van toenmalig premier Kok werd geïntroduceerd, want hij had goede contacten met Kok, want hij was fractievoorzitter Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, op dat moment de grootste partij van Nederland. En Wim Kok is natuurlijk overleden. Dus hij vertelde dan hoe Kok reageerde en dat soort zaken. Maar we zagen eigenlijk helemaal niet de politici van destijds, die met de controle bezig zouden moeten zijn, over hoe dat allemaal ging destijds. Je zag wel, juristen kwamen aan het woord en oud diplomaten en zo. Maar wat je ziet is dat die Oranjes elke keer op het moment dat het persoonlijke leven aangaat, dat ze dat zoveel mogelijk buiten de politiek proberen te houden, buiten het gezichtsveld van Nederland. Dat snap je in zekere zin ook wel, want ook zij proberen een privéleven te hebben. Maar op het moment dat het gaat over het staatshoofd de aanvankelijke motivatie ook van degene die aangifte deed om Sorgetta in Nederland te vervolgen, dat de Oranjes en daarmee Nederland zich niet mogen linken aan het goedkeuren of het vergoelijken van een regime wat zo kwaadaardig is geweest, waar een heleboel mensen gewoon zijn verdwenen, vermoord. En dat het onmogelijk is dat men daar niet van wist.
Nee.
En dat was destijds iets wat natuurlijk wel aangevoerd werd. We hoorden het pas allemaal later, na 1983, dat het allemaal zo erg was. En dat er ook gewoon mensen waren die ook die documentaire zeiden, dat is onmogelijk. Je kan het niet hebben geweten.
Nee.
Want je zat er, je was een onderdeel van het regime. Natuurlijk niet Maxima, maar haar vader. Zij proberen dat zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de media en van de politiek te houden. Je ziet dat Kok op een gegeven moment wel aangeeft waar voor hem de grenzen liggen. Ik ga geen toestemming vragen aan de Staten-Generaal op het moment dat jij gaat trouwen met haar, terwijl we de politiek nog niet hebben afgedikt, bijvoorbeeld bij het op afstand houden van die vader. En dan zie je wel dat de politiek de spierballen laat rollen.
Ja.
Dat is op zich wel een belangrijk moment natuurlijk. Hè?
Omdat het lag ook heel gevoelig bij de PvdA met name.
Ook
hè?
Dat, ja zeker. Dat zou misschien ook inspirerend hebben gewerkt destijds. Hè? Omdat Ad Melkert nog op het partijcongres zei van we zijn er erg uitgesproken over. Hoewel toen puntje bij paaltje komt, PvdA bij Baart en van Dorp het allemaal maar prima vond. Enfin, als mensen het niet hebben gezien, die documentaire is moeilijk.
Gaat dat
om,
zien,
om,
mensen.
Ja, is ja. Het, maar kijk het daar. Maar dit is wel iets waarvan ik denk van, er zijn daar dingen gebeurd die gewoon eigenlijk niet kunnen.
Nee.
En die ik denk staatsgeheim zijn verklaard. Maar ja, je verwacht wel dat de minister-president op een of andere manier vandaag of binnenkort wel, en ook anders de Tweede Kamer, iets doet waardoor Nederland de indruk krijgt dat dit niet meer zich kan herhalen.
Mooi kijkvoer voor dit weekend.
Ja.
Ik moet ook nog kijken naar, geloof ik, hoe heet het, Daan Schuurmans, die vertelt hoe Nederland is ontstaan. Heb je daar ook nog van meegekregen?
Nee, heb ik niet meegekregen.
Dat is een heel ander programma. Daan Schuurmans vertelt de hele geschiedenislijn van Nederland. Schijnt ook een heel mooi programma te zijn op NPO 1. Wat geloof ik naar Deens model is gedaan. Dus we hebben veel te zien wat dat betreft. We kunnen nog de kaartje boeken voor Alleen. Heel even nog leuk. Want dat is natuurlijk toch ook wat veel kijkers willen weten. Van was de kans groot dat de koning echt daadwerkelijk de troon zou opgeven voor Maxima? En dit is wat hij daar toen over zei. Dus misschien een leuke teaser nog even.
Dat wordt heel moeilijk. Zo'n keus uiteindelijk als je voor een bepaalde persoon gekozen hebt, die is definitief. En ik denk dat ik dan ook door zal zetten met mijn huwelijk.
Ook als dat zou betekenen dat u dan geen koning kan worden?
Dat zou dan de consequentie zijn.
Ik vraag
maar het is zo'n fundamentele keuze in je leven. Die wil je niet. Je neemt natuurlijk mee alle mogelijkheden. Maar uiteindelijk, als je die keuze gemaakt hebt, dan kom je daar niet meer op terug.
Ja, dit zei hij dus overigens voordat hij Maxima ontmoette in een interview met Paul Witteman. En uiteindelijk leidde het tot een strontverliefdheid op Maxima. In Bariloche, onder andere.
Ja, maar dat mag ook. Hè. Je kan je er ook veel bij voorstellen. Als je verliefd bent, 30 jaar geleden voor jou natuurlijk inmiddels. Ja,
ze maar, is al ver voorbij het porseleinenhuwelijk.
Maar dan geef je daar alles voor op. En dan ben je daar helemaal hout op de boter van. Maar ja, dat is wel het patroon bij Willem-Alexander. Nog meer dan veel meer dan we kunnen hebben waarnemen bij Beatrix. Dat het corset van de verantwoordelijkheid bij hem echt heel nadrukkelijk knelt.
Ja, ja, ja.
En dat het toch elke keer blijft schuren op het moment dat het persoonlijke privéleven binnenkomt in de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat mensen zich daar tegenaan gaan bemoeien. Terwijl hij denkt, ja, mag ik het zelf even uitmaken?
Ja, ja, zeker, zeker boeiend. Laten we doorgaan met een onderwerp wat nu toch wel heet is in Nederland. Dat is namelijk die spaartax. Hè. Er is ook over gedebatteerd deze weken. Van Rij, de staatssecretaris, die heeft meteen een enorme zware klus te pakken. Want hoe die dit moet gaan oplossen, dat is een hele lastige.
Ja, het is... Dit is een groot probleem. Het gaat om heel veel geld. Het gaat om het herstellen van te veel geïncasseerde belasting die dan werd berekend over een fictief rendement wat nooit plaats had. En de vraag is nu, ga je alleen de mensen die daarvoor aan de bel hebben getrokken bij de rechter compenseren of ook meer mensen? Nou, ik denk dat dat eigenlijk iedereen gaat worden die daarmee te maken heeft. De vraag is alleen, kan je dat specifiek per persoon doen? Nou, kijk naar die belastingdienst die natuurlijk al jarenlang op zijn spreekwoordelijke gat ligt met het goed laten functioneren van de dienst. Dus dat is een enorme opgave. En dus je hebt de uitvoerbaarheid, maar je hebt ook het prijskaartje wat eraan hangt. Nou, dat zou in principe eenmalig kunnen zijn als je gaat compenseren. Wordt wel veel geld, maar dat is dan eenmalig geld. Maar je moet ook voor de toekomst iets verzinnen waardoor er nog steeds geld in de schatkist. En daar is nu die politieke discussie over. He, dat links daar heel duidelijk van zegt, we gaan progressief heffen.
Of een vast percentage bijvoorbeeld.
Ja, progressief. Dus ja,
hoe meer vermogen, hoe meer je afdraagt dan.
Ja, je merkte dat daar deze week in de Kamer een soort hoofdlijnendebat over werd gevolgd, maar waar eigenlijk helemaal niks uitkwam. Behalve dat er een motie kwam van de coalitie die de staatssecretaris vroeg om met een oplossing te komen. Dat zijn van die bijzondere Haagse manoeuvres die die je dan ook wel een beetje moet doorzien. Want waarom wordt zo'n motie ingediend? Namelijk dat daar min of meer ook een beetje uit blijkt, en dat Pieter Omtzigt die benoemde dat wel, dat er eigenlijk een soort extra coalitieoverleg gevoerd moet worden. Dus we hebben een regeerakkoord, daar hebben ze wekenlang over zitten overleggen. Deze uitspraak kwam daarna, maar mensen zeggen ook, je kon het zien aankomen. Maar het gaat om zo ontzettend veel geld dat je dat niet even kan oplossen doordat je de staatssecretaris of het kabinet met een voorstel laat komen, maar dat de coalitiepartijen daar ook weer met elkaar om de tafel moeten zitten. Wat niet is uit te sluiten, dat dat ook weer in een vorm zal gebeuren van Kaag, Jette, Sophie Hermans, Rutte, Pieter Heerma, Hoekstra, Gert-Jan Segers-Schouten. Eigenlijk wat we dus tijdens de formatie hebben gezien. Omdat het zo'n groot ding is. Dan gaan we dus eigenlijk weer terug naar de oude bestuurscultuur. Dat Kamer en kabinet weer intertwined worden. En in coalitieoverleggen dingen gaan bespreken. Maar ja, misschien moet dat, begreep ik, met dit onderwerp nog gaan gebeuren.
Want jij wilde ook even om zich laten horen hoe die dat verwoordde in dat debat. Laat even luisteren.
Want het probleem is groot in geld. Het probleem is heel groot in de coalitie, die hier nogal andere tonen aanslaat. Het koor zit niet bepaald in harmonie, als ik zo vrij mag zijn.
Ja, dat vond jij een opmerkelijke uitspraak.
Ja, dus. En ook omdat er in de coalitie als door een wesp gestoken op werd gereageerd. De woordvoerder van de ChristenUnie die stuurde daar een tweetje uit. En dat werd dan driftig geretweet door zijn evenknie bij de VVD. De irritatie daar in die coalitie is van ja, het is ook niet goed of het deugt niet.
Het is nooit goed eigenlijk.
Want als we op maandag met elkaar gaan zitten op het ministerie van de minister Kaag als tweede partij en dit in coalitieverband gaan aftikken en de marsorders uitdelen voor het kabinet en voor de coalitie wat ze moeten gaan opschrijven en wat ze moeten gaan stemmen, dan krijgen we het verwijt de oude bestuurscultuur. En op het moment dat we aangeven van nou ja, we zijn er nog niet uit. Of sommige partijen bedenkrichtingen, D66 en CDA bijvoorbeeld, die zich daarover uiten. Terwijl de VVD zich heel erg op de vlakte houdt. Dan zegt Pieter Omtzigt en anderen, ze zijn verdeeld en ja, zie je dus een probleem. En dat is natuurlijk ook al vaker geweest. Dat met kabinetten de coalitie verdeeld is. Je kan het eigenlijk elke dag al in de krant zetten. De coalitie verdeeld. Alleen uiteindelijk komt men dan tot een compromis. Alleen nu is het echt out in the open. Omdat in principe het nu niet zo is dat Van Rij om de tafel gaat zitten met de coalitiepartijen om te zeggen, goh, wat gaan we doen? Want dat moeten ze dan volgens het nieuwe systeem onafhankelijk van elkaar gaan doen of zo. Nou, of dat allemaal lukt. Volgens mij heb je ook nog WhatsApp of zo. Of kan je via Zoom-meetingen ook wel overleggen of zo. Dus, maar er werd wel aangegeven in coalitiekring deze week dat dit probleem zo groot is dat je eigenlijk niet onder een coalitieoverleg uitkomt. En dat zou rond dit onderwerp de komende maanden dan ook echt wel kunnen plaatsvinden. Een soort, zou het tussenformatie kunnen noemen. Maar er moet iets gedaan worden. En dan zie je Omtzigt die zegt van, oh, ze zitten niet op één lijn. Nee. Maar ja, dat is dan het gevolg van een nieuw probleem, niet afgekaart in het coalitieakkoord. Hoe ga je daarmee om als coalitie? En dat is iets wat toevallig nu, maar dat komt straks ook bij het volgende onderwerp, de uitdaging is. Hè, de nieuwe bestuurscultuur is makkelijk over problemen die je vooraf hebt afgesproken, hoe je erin staat. Maar op het moment dat zich een nieuw probleem aandoet, moet je een modus vinden waardoor er niet al te veel grote ongelukken gaan gebeuren. En er toch wel een oplossing wordt gevonden voor problemen. Zonder dat mensen daar ook heel veel gezichtsverlies door lijden, omdat ze eigenlijk iets totaal anders willen.
Ja. Omtzigt heeft door die functie elders geschiedenis wel een sterk mandaat om bij verschillende kamerdebatten dit telkens over het voetlicht te brengen. Hoewel het nu natuurlijk in een iets andere constructie is. Maar dat zie je natuurlijk wel in Den Haag gebeuren. Dat de verontwaardiging over hoe het toch gaat in Den Haag. Ja Omtzigt kan dat steeds weer ter berde brengen. Ja. En spint er ook garen bij. Want de achterban smult ervan, lijkt het.
Ja, zeker. Hoewel ik niet weet of de achterban van Pieter Omtzigt die virtuele zetel,
potentiële achterban,
ja, in het vooruitzicht stellen. Of die allemaal aan de buis gekluisterd waren om het debat over de vermogensrendementheffing te volgen. Maar hij haalt er wel de podcast mee.
Dat
dus
is zo.
Dat is dan wel mooi nieuws.
Dus net toch 100.000 luisteraars hebben bereikt.
Ja. Maar kijk, met Omtzigt, ik vond het wel weer nuttig hoor. Want je ziet wel weer, hij zeker als het gaat om fiscale zaken, dan daar weet hij gewoon een heleboel van. En is hij ook al expert in al jarenlang.
Ja.
Dus hij kan daarmee wel echt een heel belangrijke bijdrage leveren. Ook. En hij kan ook de bullshit wel onderscheiden van de feiten. Ook als die vanuit vak K rond dit onderwerp de wereld in worden geslingerd. Dus daarom is het goed. Wel zo bij Omtzigt. Hij is natuurlijk ook politicus. Dus hij zit daar niet als een soort rechter of zo die als een soort orakel vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Ook hij heeft politieke belangen. Zal het af en toe op een bepaalde manier inkleuren. Bijvoorbeeld met dit statement. Zo van, nou, ze zitten niet op. Beetje sarren, beetje zuigen. Hè?
Ja,
dat hoort er ook een beetje bij. Het is ook niet alles wat Omtzigt aanraakt dat in goud verandert. Want hij maakt zich nogal druk over een heleboel dingen. En soms heeft hij heel erg beet. Maar goed, dat hebben we vaker hier besproken. En soms valt het ook wel weer mee. De reden voor de achterdocht. Maar in dit geval is het wel heel fijn dat hij erbij is om ook veel nieuwe Kamerleden die ook maar voor het eerst komen kijken bij dit ingewikkelde dossier er even aan te herinneren hoe het verleden zit en hoe oplossingen ingewikkeld zijn.
Ja, ik wou nu even door nog met Oekraïne. Natuurlijk zeer relevant. Rutte en Hoekstra zijn naar Kiev gegaan. En Rutte en Hoekstra waren ook bij een herdenkingsmuur met omgekomen Oekraïnse soldaten. Ja, Rutte was zeer geraakt daardoor.
Ja, dit raakt me echt enorm, ja. Nou ja, je ziet foto's van jongens die op 17 juli zijn omgekomen. Dat is de dag op het vliegtuig neerkwam.
Ja, en nu is het ook zo natuurlijk dat er besloten moet worden, wat gaat Nederland doen? Welke steun gaat Nederland geven, de EU geven, om het conflict niet verder te laten escaleren daar?
Ja, maar je introduceert de quote van hij emotioneel en dan vervolgens, ja. Maar je moet eigenlijk even...
Oh, ik wou even bij de emotie blijven.
Met die quote, je hoort aan het einde van die quote die ik... Die ik
was van RTL Nieuws trouwens.
Hoor je een beetje kraken. He, dat is een stem. En dat is op zich wel bijzonder, omdat Rutte eigenlijk nooit op veel emotie te betrappen is. En dat is vaak besproken sterkte en zwakte, dat hij eigenlijk nergens echt iets belangrijk vindt, omdat hij flexibel is. Maar dat MH17 dossier is dat wel. Ja, dat is de legacy van zijn premierschap ook. En ik kan me ook wel voorstellen dat het wel behoorlijk terugkomt als je die dode, veelal jonge Oekraïense soldaten ziet. En dan die datum erbij. Hè? Dat is natuurlijk toch in zijn geheugen gegrift. Dus dat maakt dan wel weer enorme indruk. Dus ik snap dat wel. En dan nu weer geconfronteerd worden met eigenlijk hetzelfde conflict nog.
Ja.
Want dat tijden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten, was er natuurlijk daar een strijd gaande om met separatisten en Russische steun en de Oekraïners. En ja, die situatie die is eigenlijk, kunnen we constateren, alleen nog maar geëscaleerd sindsdien. Dus dat is ook wel de tragische conclusie, dat het ook nog steeds speelt en niet is opgelost en nog steeds de schuldigen niet achter slot en grendel verdwenen zijn. En de vraag is nu natuurlijk van, ja, wat doet Nederland om Oekraïners bij te staan? En het bijzondere vond ik vooral de manier waarop de Kamer daarin ook opereerde deze week en de afgelopen weken. En eigenlijk ook het kabinet, waarin eerst heel erg de boel op afstand werd gehouden. Van nou, hè, we komen wel met sancties, dat is goed. Notabene dinsdag woensdag nog CDA, D66, die niks zagen in wapenleveranties. Rutte, die naast de Oekraïense president staat, wel cyberveiligheid aanbiedt. En voor de rest zeggen dat het allemaal heel ingewikkeld is. Dat je toch denkt, wat willen we dan niet helpen? Of zijn we bang dat de boel escaleert of zo? Of dat de Russen dan tegen sancties of wat dan ook? Willen we het lekker aan de Britten en de Fransen en de Duitsers overlaten? En dan ineens gisteren dat debat, donderdag, waarin wordt gezegd, ja, we gaan toch wel dingen doen en we beginnen ermee. En dat nieuwsbericht opduikt, de Kamer is akkoord met wapenleveranties. Hmm. Terwijl er heel veel terughoudendheid was natuurlijk. En dat heeft dan ook weer te maken met wat we net ook bespraken. Namelijk dat er aan het begin van de week, als er nog geen besluit over is genomen, partijen nog vrij zeggen over hoe ze erin staan. En op een gegeven moment moeten bijdraaien of zich laten overtuigen, wellicht, om nu deze koers te varen.
Ja.
Maar dat wordt wel heel erg verwarrend natuurlijk. Want als je aan het begin van de week iets vindt en het uit, en aan het einde van de week vind je eigenlijk iets anders, dat is in Haagse termen draaien.
Ja,
en als dat de nieuwe bestuurscultuur wordt, op het moment dat zich dingen voor gaan doen die we niet hebben gezien in het regeerakkoord, maar die wel gebeuren, waar iedereen van alles over roept, en aan het einde van de week ligt er een besluit of een koers die diametraal staat ten opzichte van wat coalitiepartijen daarover hebben uitgesproken, ja, dan kan je eigenlijk nooit meer van tevoren zeggen hoe iets zal eindigen.
Nee, en je hebt dus de sancties van de EU als enerzijds. Nou, je hebt dan die cybercrime om daar een rol in te spelen. En je hebt dus de wapenleverans.
Dat ja, de scherfvesten en de helmen. Ja. En nou ja, de vraag is, wordt het ook nog wat offensiever? De minister van Defensie, Kajsa Ollongren, heeft gisteren niet uitgesloten dat er wellicht voor datgene wat we die kant op sturen ook trainers mee moeten. Zodat ze weten hoe ze met het materieel omgaan. Nou, in Oekraïne geen overbodige luxe wellicht. Maar ja,
het sturen van trainers, daar krijg ik trouwens wel meteen bepaalde gevoelens bij. Want dat is natuurlijk in het verleden ook niet helemaal lekker gegaan.
Nou ja, en dat is dan echt ook mensen in militair uniform die dan in dat land kennelijk aan de slag gaan. Of ga je dat dan in het buurland die mensen trainen en ze dan de grens over laten gaan naar Oekraïne?
Maar bij een snel escalerend conflict, hè, we weten natuurlijk niet hoe het allemaal gaat lopen. Maar is dan het sturen van Nederlandse trainers...
Ja, nou ja, het gaat natuurlijk om de vraag van, zijn er boots on the ground in Oekraïne? Nederlandse boots. Ja. En Ja, dat ligt gewoon erg gevoelig. Hè. Dat is natuurlijk wel overwogen op het moment dat MH17 werd neergeschoten. Dat er een soort. Ja. Dat was het eigenlijk het moment waarop dat misschien ook echt had gekund. Ja. Want het waren onze mensen daar en die moesten geborgen worden. En dat heeft toen ook echt op tafel gelegen. Was volgens mij primeur van de Telegraaf destijds. Hebben ze uiteindelijk toch niet aangedurfd. Maar om dat nu alsnog te gaan doen. En zeker in NAVO-verband, dan kan Poetin natuurlijk ook zeggen. Hey, zie je wel, ze doen die NAVO die is bezig in Oekraïne. Dus dat ligt allemaal heel, heel erg gevoelig. Het was wel interessant overigens deze week Derek Sauer te horen vanuit Moskou. Die bij Bo vertelde hoe er in Rusland tegenaan werd gekeken. En dat daar heel duidelijk klonk van dat ze daar helemaal niet op een oorlog zitten te wachten. Dat mensen ook veel familie hebben in Oekraïne. En dat er helemaal niet een soort sfeer is van we gaan dat land veroveren of zo. Dus die was eigenlijk best wel dempend van ik zie het er niet van komen. De vraag is alleen hoe ga je dat dan... precies.
En met dat oplopende spanningsveld ook met Erdogan. Ik geloof dat Poetin nu met Xi aan het praten is voor de Olympische Spelen. Johnson heeft zich natuurlijk geuit. Amerika stuurt troepen. Dus je krijgt wel natuurlijk een bepaalde ontwikkelingen die wel zeer zorgwekkend zijn.
Er spelen ook allerlei dingen. Bijvoorbeeld voor Johnson. Die is natuurlijk sowieso natuurlijk al een buitengewoon in opspraak. En denkt ook terecht vanwege alles wat er binnenlands gebeurt.
En Theresa May, even een zijsprongetje. Maar dat zag ik deze week voorbij komen. Die was wel even vrij scherp van de tong.
Ja.
Om Johnson op zijn gedrag of hoe dat allemaal is gegaan aan te spreken.
Ja, is echt van die Britse politiek. Maar dat heb je in een ik noem het maar even een tweepartijensysteem. Dat is het officieel niet. Maar dat dus ook het verzet en de boosheid en de moeilijke vragen uit eigen kring kunnen komen. Ja. Het is niet zo dat in Nederland ineens Henk Nijboer naar de interruptiemicrofoon loopt om Lilianne Ploemen de maat te nemen.
Ja.
Voor Johnson is het natuurlijk ook belangrijk om wat sommige mensen noemen zijn Churchill moment. Dat hij zich als de leider van de Britse regering kan opstellen van kijk eens, wij doen nog mee op het wereldtoneel. Ze zijn natuurlijk losgemaakt van de Europese Unie en wij kunnen wel wapens leveren en daardoor mogen wij eerder bij Oekraïne langskomen om met die president te praten. Dus daar zijn ook allerlei andere politieke belangen die je eigen relevantie bewijzen op het internationale toneel is voor een land als Groot-Brittannië natuurlijk nu ook wel belangrijk, omdat ze niet meer onder de vleugels van de Europese Unie opereren. Dus zo kan je dat ook weer zien waarom zij zich zo nadrukkelijk op het toneel manifesteren. Nederland vindt het belangrijk om zich internationaal betrokken te tonen. Ik denk ook dat dit kabinet ook wat meer op het internationale toneel actief wil zijn. Sigrid Kaag, toch een van de winnaars van de verkiezingen, dat ook nadrukkelijk wel heeft geuit. En ook premier Rutte de afgelopen jaren heeft gezegd dat zijn mening over Europa ook veranderd is. Hè? Dat eerst toch wel sceptisch was en nu van we kunnen niet zonder internationale samenwerking. Bijvoorbeeld vanwege MH17. Dus je ziet dat Nederland graag mee wil doen. Maar laten we wel wezen, het feit dat wij uit werden gesteld omdat eerst Johnson langs mocht komen. Bij de Oekraïense president, dat de Oekraïense president toch even zegt van het is voor de eerste keer in 17 jaar dat de Nederlandse regeringsleider langskomt, geeft ook wel een beetje onze plek.
Wat ik tot slot misschien nog wel vragen is, Nederland heeft natuurlijk een bepaalde rol op dit toneel, maar als je naar de persoon Rutte kijkt, hè, Merkel is natuurlijk niet meer op het toneel zichtbaar. Het is natuurlijk wel een politicus met enorm veel ervaring ook. Denk ik een zeer belangrijk persoon ook binnen de EU. Is hij als persoon denk je nog van grote relevantie in zo'n internationaal conflict?
Ja, hoewel ik niet weet of dat nou per se in Oekraïne het geval zal zijn. Maar wat wel zo is, is dat Rutte een van de langzittende Europese leiders is. Ook nu met het wegvallen van Merkel. En dat hem in ieder geval op Europees niveau, in de Europese Raad, meer status geeft. En dat zijn mening er meer toe doet dan in zijn eerste jaar. Dus wat dat betreft is het belangrijk. Alleen er zijn nu zoveel actoren op het Oekraïense toneel ook actief. Je noemde al ook de Amerikanen. De Britten zijn natuurlijk. Vergeet ook niet dat Duitsland ook weer een andere koers vaart vanwege de gasbehoefte die men richting Rusland heeft. Dus er zijn een heleboel verschillende, ook in de Europese Unie, mensen die zich op hun eigen manier gedragen. Ook de Hongaarse premier Orbán, die nog eventjes naar Moskou afreist. Dus dan weet ik niet of zijn rol dan alles bepalend is of heel erg invloedrijk is. Maar op het moment dat zij in Brussel met elkaar gaan praten over hoe gaan we dit verder aanpakken, dan is zijn stem denk ik wel belangrijker dan die in het verleden is geweest vanwege de senioriteit. Als je hem dan hoort zeggen, we zijn het vijfde grootste land of zo van de EU en we zijn een van de founding fathers van de NAVO. En dan denk ik, ik weet niet of ze daar in Amerika ook zo van indruk zijn van dat soort woorden.
Nou, dat zijn mooie laatste woorden, Wouter. Dank weer voor al je toelichtingen en ik spreek je snel weer.